Dit is de ADHD bij Vrouwen podcast met Jorna Postma, aflevering 45. En deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door de Bullet Journal bij ADHD Cursus. Dat is een laagdrempelige cursus waarin je op een ADHD-proof manier leert plannen en structureren. En hoe je leert hoe je hier een routine van maakt. Zodat je eindelijk een manier hebt om te plannen die voor jou werkt. Check de link in de show notes voor meer informatie over deze cursus. En in deze aflevering doe ik iets speciaals, iets wat ik nog niet eerder heb gedaan en dat is een Q&A aflevering. En ik heb op mijn Instagram en op mijn Facebook account aan jou als luisteraar vragen gesteld en in deze aflevering geef ik daar antwoord op. Laat even weten in een reactie of je dat een leuk format vindt, dan doe ik het misschien wel vaker. Oké, laten we erin duiken. De eerste vraag is van Anouk en dat is meteen een vraag die echt en alleen maar voor vrouwen geldt. Want zij vraagt, komt PMS vaker voor bij vrouwen met ADHD? Het korte antwoord daarop is ja. PMS-klachten, waarbij PMS staat voor premenstrueel syndroom, komen bij ADHD-vrouwen vaker voor dan gemiddeld. Dit komt omdat onder andere het vrouwelijke hormoon oestrogeen ook betrokken is bij de aanmaak van dopamine in je brein, in de hersenen. En dat dit hormoon de dagen voor de menstruatie dramatisch daalt. Waardoor je dus ook minder dopamine aanmaakt. Vrouwen met ADHD die medicatie gebruiken zeggen ook vaak dat het lijkt alsof rond de menstruatie de medicatie minder goed werkt. En dat komt omdat ADHD-medicatie ook werkt op je dopamine-niveau. De medicatie werkt niet minder goed. Die zorgt nog voor net zoveel dopamine als in de rest van je cyclus. Alleen is jouw basisaanmaak van dopamine lager. Waardoor je meer last ervaart van de bekende ADHD-kenmerken. ADHD-vrouwen zijn sowieso gevoeliger voor hormonale veranderingen. Want zo ervaren zij ook vaker depressieve klachten na een bevalling of in de overgang bijvoorbeeld. En een kant-en-klare oplossing hiervoor is er niet. Als je medicatie gebruikt, zou je een overleg met je arts de week voor je menstruatie een iets hogere dosering kunnen proberen. Met daarbij de kanttekening in overleg met je arts. Ik zeg het er heel erg hard bij. Want zelf gaan experimenteren met je medicatie is nooit een goed idee. En ook kan het doorslikken van de pil als je die gebruikt hierbij helpen. Doe dit ook altijd in overleg met je arts. Zelf gebruik ik geen medicatie en ben ik niet aan de pil. Ik heb wel een hormoonspiraal die constant een heel klein beetje hormoon afgeeft. En ik moet zeggen dat sowieso mijn menstruatie een stuk minder heftig is dan als ik geen pil of geen spiraal gebruik. Au naturel heb ik altijd een hele hevige menstruatie. Ben ik altijd 7-8 dagen onder de pannen. En is mijn humeur ook niet echt om over naar huis te schrijven. En ik heb nu meestal maar 1 of 2 dagen een minimale bloeding. Terwijl ik vroeger juist heel erg heftig bloedde. En eigenlijk de eerste twee dagen met goed fatsoen de deur niet eens uitkom. En ik had ook altijd heel erg last van PMS. Echt heftige PMS. En ik moet zeggen dat ik die heftige PMS niet meer zo heel erg heb. Ik heb na de bevalling van mijn jongste dochter, nu 8 jaar geleden, een postpartum depressie gehad. En ik moet ook zeggen dat in die tijd daarna dat ik heel kort geen spiraaltje gebruikte tussen 2 dingen in, dat ik toen die PMS wel weer heel heftig ervaarde. En dat je dan ook meteen weer terugdenkt aan je depressie, omdat het hetzelfde voelt. De intensiteit is anders, maar het gevoel is hetzelfde als de depressie. En die hele heftige PMS, die heb ik niet meer zo heel erg. En ook lang niet meer elke maand. En wellicht heeft die constante hormoonuitgifte van die spiraal daar wel een positief effect op. Ik heb eigenlijk geen idee over hoe dat werkt, maar dat kan ik me voorstellen. Want onderzoeken naar ADHD bij vrouwen, en dan met name de invloed van de cyclus bij vrouwen, staat nog in de kinderschoenen. Omdat in het verleden juist vrouwen werden uitgesloten bij ADHD-onderzoeken. Juist vanwege die schommelende hormonen. En dat dan de resultaten niet betrouwbaar waren. Dus onderzoek is eigenlijk altijd gedaan bij mannen en jongens. Wat heel erg helpt om je PMS-klachten te verminderen, is genoeg slapen. En juist tijdens je PMS-klachten slaap je slechter. Ik in ieder geval wel. Omdat dan mijn hoofd nog minder stilstaat dan dat hij normaal al doet. En dat de trucjes die de rest van de maand heel erg goed werken. Om mezelf tot rust te brengen tijdens die PMS-klachten en de dagen vlak voor mijn menstruatie een heel stuk minder goed werken. En dat heeft ook weer alles te maken met die dopamine-productie, met de oestrogeen en de invloed van oestrogeen op dopamine. Want zo vlak voor mijn menstruatie is mijn brein één grote kluwe, onontwarbare kluwe aan gedachten. Echt random gedachten, die vaak ook nog een wat donkerder randje hebben dan in de rest van de maand. Vaker paniek, een beetje paniek en een beetje angstiger gedachten die ook niet helpen om in slaap te komen. En wat bij mij goed helpt om toch in slaap te komen is bewegen en dan het liefste buiten wandelen. Gewoon echt met je kop in de wind. En normaal tijdens het wandelen doe ik graag een podcast op, omdat ik dan mijn brein een beetje tegenhoud. Maar juist op dit soort dingen is het juist fijn om met je kop in de wind te gaan en geen andere prikkels toe te voegen. Wat mij ook helpt is dan even op de trampoline die hier in de tuin staat, of op je allerhardste stuk fietsen. Dat soort kleine trucjes helpen mij enorm goed om wel in slaap te komen. Net zoals een goede slaaphygiëne, maar die heb ik eigenlijk altijd. Alleen die werkt minder goed in de dagen voor de menstruatie. Met een goede slaaphygiëne bedoel ik als elke dag op dezelfde tijd naar bed in een donkere, koele kamer en met een slaapmasker. Echt, een slaapmasker is mijn ultieme hack om heel erg goed te kunnen slapen. Een uur voordat je naar bed gaat niet meer op een schermpje te kijken. Of als je op een schermpje kijkt, dan met een blauw lichtfilter. En dat betekent dus soms ook, omdat ik op mijn tv geen blauw lichtfilter heb, dat ik soms 's avonds tv kijk met een zonnebril op. Ziet er niet uit, who cares? Het helpt mij daarna om beter in te slapen. En dan inderdaad ook wel de lichten wat zachter te zetten. 's avonds zo'n anderhalf uur voordat je wil gaan slapen. En het heeft allemaal te maken met melatonine. Daar kom ik later nog op terug hier verderop, omdat een andere vraag hier ook heel erg over gaat. Ik drink na 2 uur bijvoorbeeld geen cafeïnehoudende dranken meer. En na het avondeten eet ik ook niks meer. Zodat mijn spijsvertering ook niet meer aan de gang hoeft, waardoor mijn brein ook weer actiever wordt. En voordat ik naar bed ga, doe ik vaak nog een brain dump. Als ik merk dat die losse gedachten echt door mijn hoofd blijven racen, dan schrijf ik het op. Dan hoef ik het namelijk niet meer te onthouden. Om al die losse eindjes aan dingen die ik niet moet vergeten op te schrijven. Zodat ik ze niet vergeet en ik niet meer in de nacht zwetend wakker word. Omdat ik me dan opeens herinner dat ik morgen naar het anders moet, bijvoorbeeld. En wat ik ook doe, is overdag de neiging weerstaan om even een dutje te doen. Want vaak, juist als je slecht slaapt, dan wil je dat overdag inhalen, omdat je overdag zo moe bent. Maar als ik dat doe, dan weet ik zeker dat ik 's avonds minder goed weer in slaap kom. Dus geen siesta voor mij, en dan word ik 's avonds in slaap komen echt alleen nog maar moeilijker door. En op deze manier zorg ik voor minimaal 7 uur slaap op een nacht. Want slaaptekort kan namelijk je ADHD-kenmerken verergeren, maar ook je PMS-klachten. Door slaaptekort worden je gedachten nog negatiever en nog zwarter. En 1 nacht niet goed slapen kan dit effect al hebben. En chronisch slaaptekort is nog erger. En slaaptekort inhalen kun je beter doen door wat vroeger naar bed te gaan dan door in het weekend opeens uit te slapen. Mijn oma die zei het al, van de uren voor 12 uur, die tellen dubbel. En recent onderzoek heeft uitgewezen dat het inderdaad ook daadwerkelijk werkt. Om slaaptekort in te halen kun je beter vroeger naar bed gaan en op de normale tijd opstaan dan dat je op de normale tijd naar bed gaat en uitslaapt. Omdat de slaapkwaliteit in de ochtend minder goed is. Tot zover jouw vraag, Anouk. Ik hoop dat je iets hebt aan dit antwoord. Laat je dat maar even weten. Dat vind ik leuk. De volgende 2 vragen zijn van Iris. En Iris heeft 2 vragen ingestuurd. De eerste is: hoe voorkom je dat je alles wilt overstructureren, inclusief dingen die er niet toe doen? Ik vind het een hele goede vraag, Iris. Want een van de kenmerken van ADHD is natuurlijk dat je meer moeite hebt met plannen en structureren. Dat niet vanzelf gaat. En vaak proberen we dat op te lossen door niet of weinig te plannen, of juist door te overstructureren en een te strakke planning te hanteren. Waar dit door komt is dat we moeite hebben met hoofd van bijzaken te onderscheiden. We houden veel te veel ballen hoog en we weten het wel, alleen lukt het niet om erachter te komen welke ballen je mag laten vallen, welke minder belangrijk zijn. Dit maakt dat we meer worden geleefd door een veel te druk schema en juist daardoor veel te weinig dingen doen waar we echt blij van worden. En je zegt zelf al Iris, dat je ook de dingen die er niet toe doen probeert te structureren. Dan weet je zelf al best aardig wat die dingen dan zijn die je niet toe doen. En dan heb je eigenlijk al de halve race gelopen op het moment dat je opmerkt dat je ook de dingen die er niet toe doen probeert in te plannen, te structureren. Dan heb je de oplossing al in je handen. Want wat er aan de hand is, is in een ADHD-hoofd, helemaal in een ADHD-vrouwenhoofd, ook weer door die hormonen, is dat we ons grootste deel van ons leven hebben gespendeerd aan het aanpassen aan anderen en aan de omgeving. Omdat we donders goed hebben gevoeld dat we er niet helemaal tussen passen. Dat we niet helemaal op dezelfde manier functioneren als een ander. En dat we heel vaak zelfs te zijn geweest. Te druk, te aanwezig of juist te dromerig, te afgeleid en te afwezig. En dat is iets wat niemand wil voelen, want afwijzing doet gewoon zeer, doet fysiek zeer. In reactie daarop proberen we dan maar te overstructureren, zodat we erbij horen, zodat we erbij passen, zodat we wel op die manier zoals anderen ook functioneren. En als we dan een keer vergeten om op tijd nieuwe gymschoenen voor de kinderen te kopen, true story, dan voelen we ons oliedom en betrekken dat vaak op onszelf. Terwijl ook vrouwen zonder ADHD dit af en toe best vergeten. Geen ADHD hebben betekent niet opeens dat je perfect bent, dat je nooit die ballen laat vallen. Want juist aan het begin van het schooljaar sprak ik echt meer dan één moeder van kinderen van mijn jongste dochter in de klas, die ook op tijd vergeten waren om nieuwe gymschoenen te kopen en de oude te klein waren geworden inmiddels. Dus daarin was ik echt niet de enige. En in week 2 had ik dat in ieder geval gewoon weer op orde. En juist door dat weten dat andere moeders zonder ADHD ook dat soort dingetjes doen, dat sterkt mij dat ik niet helemaal gek ben. Want iedere keer als wij ballen laten vallen, voelen we iedere keer weer die afwijzing. Die afwijzing die we zoveel vaker hebben ervaren in de loop van ons leven. En dat doet dus iets met je zelfvertrouwen. Hier nam ik al een eerdere aflevering over op. Dat is aflevering 39 over ADHD en zelfvertrouwen. Want de ideale structuur en planning is er eentje die niet te strak gestructureerd is, waardoor er geen ruimte meer is voor als dingen eens een keer anders dan anders lopen. En eentje waarbij je de dingen op de planning ook daadwerkelijk uitvoert. En om daartoe te komen is het nodig dat je van jezelf begrijpt wat wel en niet noodzakelijk is. Wat is waar je wel blij van wordt en wat niet. En waar je wel energie van krijgt en wat niet. Ik schreef hier al een keer een e-book over. Via de link in de show notes kun je die downloaden. Want hoe ik ADHD zie is een feilloos kompas. Het vertelt je precies wat je wel leuk vindt en wat je niet leuk vindt. Waar je wel energie van krijgt en op welke gebieden je ongelooflijk veel energie lekt. En dat zijn cruciale dingen die je van jezelf moet weten voordat je je leven op een duurzame manier kunt structureren. Zodat je inderdaad die dingen die je er niet zo toe doen kunt weglaten of uitbesteden aan iemand anders. En dat is wat ik bijvoorbeeld ook doe in mijn coachingstrajecten. Ik begeleid degene die ik coach in het schrijven van hun eigen gebruiksaanwijzing, waardoor ADHD niet langer als een stoornis voelt en het veel makkelijker wordt om je leven in te plannen, omdat je veel beter weet wat je wel en wat er niet bij hoort. Want we functioneren prima, alleen niet altijd op dezelfde manier als de gemiddelde persoon. Dus blijf bij je kernwaarden en plan en structureer alleen die dingen die jou dichter bij jouw doelen brengen en laat de rest vallen. Je hoeft geen superwoman te zijn of een 1000 dingen doekje die altijd maar alles doet. Want dingen die er niet toe doen, die doen er niet toe. En dat is een ontzettende open deur, maar het is wel zo. Dus gebruik je energie voor dingen die er wel toe doen. En dat betekent inderdaad soms ook harde keuzes maken, dat je niet naar die verjaardag gaat en ook gewoon eerlijk zegt waarom je niet naar die verjaardag gaat, omdat het jou zoveel energie kost. En ik snap ook wel dat je niet altijd alleen maar dingen kunt doen die je leuk vindt. Want zo zit de wereld nou niet in elkaar. Als ik dat doe, dan is het huis binnen 3 dagen een ontzettende zwijnenstal. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Want huishouden is iets wat ik echt heel stom vind. Dus ik doe het wel. Alleen de balans in mijn leven is zo dat die dingen die ik moet doen, minder zwaar wegen dan de dingen die ik wil doen. Dus ik heb veel meer dingen die ik wil doen dan de dingen die ik moet doen. Maar dat terzijde. Even een slokje water tussendoor. De tweede vraag van Iris is: klopt het dat vrouwen met ADHD zich sneller afgewezen voelen door emotieregulatie? En het korte antwoord is ja. Hiervoor heb ik er al iets over gezegd. En in aflevering 39 van de podcast over ADHD en zelfvertrouwen ga ik daar dieper op in. Die link vind je in de show notes. Want een afwijzing kan bij ADHD al snel voelen als een dolksteek. Ook al is het niet persoonlijk bedoeld. En dit heeft een aantal redenen. Zoals het veel vaker afgewezen te zijn in je leven, wat ik hiervoor al noemde. Omdat je te druk, te aanwezig of te dromerig of te afgeleid was. Doordat je niet voldeed en niet voldoet aan het ideale plaatje van de gemiddelde persoon. En dat doet dus wat met je. Het is alsof er veel vaker op dezelfde plek gedrukt wordt. De eerste paar keer is het onprettig, maar nog niet zo pijnlijk. Na verloop van tijd ontstaat er een blauwe plek, waardoor het steeds pijnlijker wordt als er op gedrukt wordt. En daarnaast speelt emotieregulatie inderdaad ook een grote rol. Doordat de manager van ons brein, de prefrontale cortex, minder goed functioneert, werkt onder andere de rem op emoties vaak minder goed. Met als gevolg dat je ongekend boos kunt worden of angstig of iets anders in reactie op iets. Want de prefrontale cortex is ook een deel van ons brein waar onze ratio zit. En je kunt je voorstellen dat als die minder goed functioneert, kun je je voorstellen dat je ook veel sneller die emotionele pijn voelt, omdat je dat stukje ratio overslaat. Je weet ergens wel dat de angst die je voelt, of de pijn die je voelt, of het verdriet dat je voelt, dat het niet helemaal rationeel is, maar zo voelt het niet. Je voelt de emoties veel heftiger dan iemand waarbij die rem op de emoties wel goed functioneert. En dat kan best lastig zijn. Soms ook best grappig. Want ik ben hier in huis altijd crybaby. Bijvoorbeeld als we naar films of dingen op de televisie kijken. Zelfs bij natuurdocumentaires. Er hoeft maar een kuikentje uit een nest te vallen. En ik zit echt. En bij mij gaan echt de traansluizen open. En mijn dochters vinden het super hilarisch. En als er ook maar iets in de verre verte zieligs of aandoenlijk is op televisie, dan draaien ze allebei tegelijkertijd hun hoofd om te controleren of ik al huil. Maar dit terzijde, dit is een grappige anekdote van hoe het ook werkt. Nou, ook die afwijzing voelen herken ik ook wel heel erg. Het is nu wel een heel stuk minder, moet ik zeggen. Ik heb een hele tijd geleden, ik denk alweer 20 jaar terug, een tijdje in de WW gezeten, waarbij ik iedere week moest solliciteren. Maar iedere afwijzing die ik kreeg, voelde ik als een persoonlijke afwijzing op mijn persoon. Terwijl ik rationeel wel wist dat het niet zo was. Want op het moment dat je als bedrijf 200 plus sollicitaties binnenkrijgt, wordt die eerste schifting echt binnen een paar seconden gemaakt. En het is niet persoonlijk, want ze kennen je niet eens. En toch voelde dat voor mij alsof de wereld onder mijn voeten werd weggeslagen. Alsof het een rechtstreekse afwijzing was van mij als persoon. Eigenlijk een bewijs dat ik er niet toe doe. Want zo voelde dat echt. En dat heeft best een hele tijd geduurd voordat ik dat mechanisme snapte. Ik wil niet zeggen dat het nu nooit meer voorkomt. Het is wel een heel stuk milder geworden. En als het een keer voorkomt, lukt het me om er sneller uit te komen. Dus ja, ADHD'ers voelen zich sneller afgewezen. En dat komt onder andere door gebrekkige emotieregulatie. Dus dat waren jouw vragen, Iris. Ik hoop dat je hier iets mee kunt. Laat je me even weten of je hier iets aan hebt. Oké, de volgende vraag is van Anke. En Anke vraagt, is het duidelijk verschil tussen ADHD en autisme? Ik twijfel of ik 1 of 2 heb of beide. En ook dat is een goede vraag, Anke. Ik ben geen arts, ik ben geen psychiater, ik ben geen psycholoog. Dat wil ik even gezegd hebben. Ik kan niet zeggen dat als je deze kenmerken hebt, dan is het ene. Of dat als je deze kenmerken hebt, dan is het juist het andere. geen diagnose in ieder geval. Wat ik wel kan zeggen is dat het vaker samen voorkomt. En dat er ook een overlap zit in kenmerken. Dus het is niet gek dat je daarover twijfelt. Want het zijn allebei spectrumstoornissen. Waarbij je bij ADHD het spectrum van ADHD, de hyperactieve variant, hebt. Tot aan ADHD-I, het overwegende onoplettende type, wat vroeger ADD heette. En ook het spectrum van hoog tot laag, van meer of minder last van de kenmerken die erbij horen. En bij autisme zit het tegenwoordig ook al in de naam dat het een spectrum is, want het heet tegenwoordig ASS en het staat voor autisme spectrum stoornis. Waarbij het spectrum ook zowel van links naar rechts als van boven naar beneden geldt. En zelf omschrijf ik het eigenlijk altijd als volgt. Ik vergelijk het eigenlijk altijd met een mengpaneel. En dan zo'n hele grote, die je, waarmee je bij grote concerten het geluid doet. Ik wou zeggen van, kijk de volgende keer als je naar een concert gaat, naar zo'n mengpaneel. Maar dat zit er voorlopig gewoon niet in. Je kan nog wel naar het theater en daar hebben ze ook vaak staan. Dus kijk er eens even naar. Maar in ieder geval, in zo'n mengpaneel, of op zo'n mengpaneel heb je allemaal verschillende draaiknopjes en schuifjes die allemaal op een ander niveau staan ingesteld. En ik zie dan elk schuifje of draaiknopje voor een ander kenmerk. En het is van persoon tot persoon verschillend hoe die schuifjes en draaiknopjes staan afgesteld. En we hebben gewoon ooit met z'n allen afgesproken dat als deze reeks aan bepaalde knopjes boven bepaalde waarden zijn afgesteld, dan noemen we dat ADHD. En als deze knopjes en schuifjes boven deze bepaalde waarden zijn afgesteld, dan noemen we dat ASS. En een deel van die knopjes die zijn hetzelfde. En iedereen heeft dus eigenlijk dat arsenaal aan kenmerken die op dat mengpaneel zitten. Alleen bij sommige mensen zijn sommige kenmerken gewoon een heel stuk lager en andere weer hoger. Want hoe die schuifjes staan afgesteld zegt iets over jouw karakter, over jouw talenten, waar je wel en waar je niet zo goed in bent. En dat is dus voor iedereen echt anders. Elke ADHD heeft overeenkomsten, maar ook heel veel verschillen. Hetzelfde geldt voor een ASS'er. En persoonlijk vind ik het nu niet meer zo spannend om daar meteen een diagnose of een label aan te hangen. Ik weet wel dat het anders was toen ik nog geen diagnose had. Omdat ik toen echt het gevoel had dat ik gek was en de rest van de wereld normaal. En toen vond ik het wel heel fijn om een diagnose te krijgen als bevestiging dat ik niet gek was. En de rest van de wereld niet normaal, maar neurotypisch. En of een diagnose voor jou wel of niet relevant is, dat kan ik niet voor je beantwoorden. Want ik krijg ook wel eens de vraag van potentiële deelnemers aan mijn coachingstrajecten of het niet erg is dat ze geen diagnose hebben. Voor de coaching is dat niet relevant, omdat het gaat om erachter te komen hoe de schuifjes bij jou staan afgesteld en aan de hand daarvan te kijken wat het is wat je goed kunt en waar je hulp bij kunt gebruiken. En of daar wel of geen diagnose aanhangt, is wat dat betreft niets van belang. Maar ik kan me voorstellen dat het voor jou wel van belang is, of misschien ook niet. En het is daarmee misschien niet een heel erg duidelijk antwoord op je vraag, Anke, want die kan ik niet op die manier voor je beantwoorden. Ik hoop je wel een beetje meer achtergrond meegegeven te hebben. En als je er kiest voor een diagnose, dan zou ik dan wel een centrum opzoeken die gespecialiseerd is in zowel ADHD als ASS, zodat je niet het een uitsluit, terwijl dat misschien wel van belang kan zijn. Want niet elk centrum dat ADHD diagnosticeert heeft ook ervaring met ASS en andersom. Ik hoop dat ik zo antwoord heb gegeven op je vraag. Laat me even weten in een reactie wat je hiervan vindt. Oké, de volgende vraag. We gaan lekker. De volgende vraag is van Tessa. En Tessa stuurde me een DM op Instagram. Hi Jorna, ik zag je oproepje over vragen voor de podcast. Allereerst, ik luister ze graag. Meerdere malen zelfs. Keep up the good work. Dat vind ik super leuk om te horen, Tessa. Super tof dat je de podcast luistert. En zelfs meerdere keren. En ik vind het ook een beetje een raar idee. Omdat jullie naar mij wel luisteren en ik geen idee heb wie naar mij luistert. Maar on topic. Ik weet dat jij zelf geen medicatie gebruikt, maar weet jij iets over medicatie in combinatie met slaap. Ik heb veel baat bij Dex. Methyl deed niets voor mij en de rebound was echt hels. Maar ik ben nu een beetje zoekende in de avonduren. Zonder Dex rusteloos en heftige symptomen. En daardoor ga ik toch lang door. Als ik wel wat Dex neem, dan ga ik ook lang door. Dan zonder onrust. Ik slaap gemiddeld 4 à 5 uur per nacht en toch ben ik nooit moe. Maar ik vind het erg lastig, merk ik. Op internet kan ik er weinig over vinden. Lang verhaal kort, medicatie en slaap. Is dat iets waar jij iets over weet? Ik hoef geen pasklaar antwoord, misschien wat tips en trucs. En oh ja, ik luister vaak voor het slapen gaan naar een podcast over geleide slaapmeditatie. Dat vind ik heel prettig. Maar s'avonds op de bank heb ik er geen geduld voor. Ook als ik op tijd naar bed ga, ben ik daar te wakker en of te onrustig voor. Dat is een hele goede vraag, Tessa. Een slokje water. En dat is precies waarom ik gestopt ben met medicatie. Omdat ik door de rebound van de medicatie gewoon heel erg slecht sliep. En ik daardoor helaas wel altijd heel erg moe was. En verder vind ik vragen beantwoorden over medicatie altijd een beetje lastig. Want ik ben geen arts en zelfs nauwelijks een ervaringsdeskundige te noemen. Omdat ik maar een paar maanden medicatie heb geslikt. En al helemaal geen ervaringsdeskundige met Dex, alleen met methylphenidaat. Van goed slapen heb ik dan wel weer een hele studie gemaakt. Omdat ik al mijn hele leven van nature geen goede slaper ben. Nou ja, ik ben wel een goede doorslaper. Voordat ik kinderen had was uitslapen een hele grote hobby bijvoorbeeld. Maar ik ben nooit een goede inslaper geweest. Waardoor ik dat uitslapen ook wel nodig had om een beetje aan mijn uren slaap te komen. En ik ben altijd al jaloers geweest op partners die al sliepen voordat hun hoofd het kussen raakte, bijvoorbeeld. Want bij mij duurde het daarna nog minimaal 1,5 uur voordat ik eindelijk in slaap kwam. Dat is nu wel een heel stuk minder. Ik heb hiervoor ook al een aantal dingen over slaaphygiëne genoemd. Want toen ik nog medicatie gebruikte, gebruikte ik een overleg met de psychiater die medicatie voorschreef, ook melatonine, 2 of 3 milligram. Melatonine is een lichaamseigen stof die je aanmaakt op het moment dat het 's avonds donkerder wordt en je helpt om makkelijker in te slapen. En dit hielp mij om toch wel redelijk in te kunnen slapen, ook al gebruikte ik de medicatie. En nu ik geen medicatie meer gebruik, heb ik die eigenlijk ook niet meer nodig. Alleen op momenten dat er heel veel stress in mijn leven is, kan het helpen om makkelijker in te slapen en niet zo lang te piekeren. En ook inderdaad die 2 nachten in de cyclus, zo rond het begin van mijn menstruatie, dat ik minder goed slaap, kan het helpen om melatonine bij te slikken. Dat is wel een interessant onderwerp voor een podcast, denk ik. Hoe om te gaan met stressvolle periodes waar je zelf weinig invloed op hebt. Bijvoorbeeld bij verlies of iets anders heftigs. Of misschien nu wel in de nieuwe coronamaatregelenperiode. Maar ja, dit terzijde. Want die melatonine hielp mij om makkelijker in te slapen. En melatonine maak je van nature ook zelf aan op het moment dat het donkerder wordt buiten. En hier kun je ook gebruik van maken door 's avonds de verlichting zachter te zetten. Een blauw lichtfilter te gebruiken als je op de computer, je tablet of je telefoon zit. En ik zit dus ook soms met een zonnebril op televisie te kijken om maar die natuurlijke melatonine aanmaak niet te verstoren. Want omdat het blauwe licht dat van die schermen afkomt ervoor zorgt dat je de melatonine niet aanmaakt of juist weer afbreekt als je het bijvoorbeeld wel geslikt hebt. Ook bijvoorbeeld als je melatonine bijslikt wordt het weer afgebroken door blauw licht. Want het is een hormoon dat je aanmaakt als het 's avonds donkerder wordt buiten. En het wordt zo'n beetje de hele nacht door aangemaakt. En op het moment dat het weer licht wordt, wordt het ook weer makkelijker afgebroken, waardoor je makkelijker wakker wordt. En daarom werken die daglichtlampen zo goed om wakker te worden, bijvoorbeeld ook in de winter, omdat dan de melatonineafbraak sneller gaat. En niet in bed nog heel erg lang je telefoontje gebruiken helpt er ook bij. En ook niet het grote licht aandoen als je 's nachts naar de wc gaat, bijvoorbeeld. Ik poets mijn tanden bijvoorbeeld ook met heel zacht licht en niet het grote licht in de badkamer, omdat daar mijn natuurlijke melatonine van naar beneden gaat en ik wil gewoon lekker kunnen inslapen daarna. En dit is ook de reden waarom ik slaap met een slaapmasker. Voorheen ging ik, als ik weer eens niet kon slapen, wel eens op pad met een rol duct tape om mijn arm, om ieder lampje, lichtje, kiertje, dingetje af te plakken, zodat ik daar geen last van had. Want die er ook al voor konden zorgen dat ik niet in slaap viel of wakker werd. Of in de zomer niet om 5 uur al wakker wordt omdat het buiten al licht is. En ik geen verduisterende gordijnen had. Nou, helpt duct tape natuurlijk niet tegen. Maar mijn slaapmasker gebruiken helpt daarvoor wel heel erg goed. Waardoor ik in de zomers ook veel beter doorslaap totdat mijn wekker gaat. En ik heb het zelfs in de zomer zo dat ik dan mijn wekker 20 minuten eerder zet. Dan doe ik mijn slaapmasker af. En dan kan ik nog even verder doezelen. Zodat ik dan wel de melatonine weer afbreek. Wat sneller dan als je meteen je bed uitstaat. En dan sta ik echt helemaal woozy op. Want in je ogen zitten receptoren voor licht. Dat weten we, dat is ook de manier waarop je kunt waarop je kijkt. En die receptoren die zorgen voor die afbraak van de melatonine. Alhoewel ik ook wel ergens heb gelezen dat het ook in je knieholtes van die receptoren zitten. Maar dat is iets wat ik niet zeker weet. En ik natuurlijk nu meteen naar deze podcast moet gaan opzoeken. Dat snap je zeker ook wel. Maar dat echt helemaal terzijde, want dat slaat echt helemaal nergens op. Slaapmasker helpt echt. En een melatonine of een slaapmasker, of zorgen dat je genoeg melatonine aanmaakt of melatonine bijslikt en het niet afbreekt, is op zich geen wondermiddel. Het is wel een hulpmiddel. Net als bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je overdag genoeg ontprikkelmomentjes hebt, zodat het niet meer hoeft te doen voordat je gaat slapen. Echt momenten waarop je niks doet. Gewoon uit het raam turen of navelstaren. En dat soort dingen doen we veel en veel te weinig. Want we zitten al veel te snel met een telefoon aan ons hand geplakt op het moment dat we even niks te doen hebben. Want niks doen geeft je brein namelijk de kans om de prikkels te verwerken en verbanden te leggen. Ik zorg op zo'n moment dat ik ervoor kies om even uit het raam te staren, wel altijd voor een notitieboekje bij in de buurt. Zodat ik wel meteen dingen kan opschrijven als die oppoppen. En onderweg voor in de auto bijvoorbeeld heb ik een... Want als ik aan het autorijden ben, ik let heus wel op de weg. Maar dat is ook een manier waarop mijn brein kan ontspannen meestal. Ik heb ook heel erg vaak geen muziek of geen radio aanstaan in de auto. Dus het ene deel van mijn brein let dan op de weg. En het andere deel heeft ruimte om zijn gang te gaan. Maar dan gebruik ik ook wel eens de app Brain Toss. B-R-A-I-N-T-O-S-S. Die waarin ik een voice memo kan opnemen. En die verstuurt hem dan in tekst als e-mail naar mijn e-mailadres. Dus die mailt hem dan in tekst naar mij toe. Waardoor ik hem dan weer kan inplannen of iets mee kan doen. En op het moment dat je gaat ontprikkelen is het niet meer dan normaal dat je dan onrust voelt. Want je brein die vindt het saai en je brein wil meer en leukere prikkels. Want jouw brein is een rupsje nooit genoeg. Terwijl bewust ontprikkelen wel heel erg nodig is. En je zegt zelf al, Tessa, dat je vaak zo'n geleide meditatie gebruikt. En dat is ook een hele goede manier. Want dat is ook een manier waarop je ontprikkeld. Want daarbij focus je je vaak op je lichaam en niet meer op die gedachten. Dat is een hele fijne manier. Op het moment dat je die onrust voelt als je op de bank zit, kan het bijvoorbeeld helpen om tegelijkertijd te bewegen. Te wandelen. Nou ja, misschien is een ommetje doen 's avonds voordat je gaat slapen niet eens zo'n slecht idee. Dat zei ik hiervoor ook al. Want een beetje frisse lucht doet wonderen. Of even op de trampen. Of als je echt niet de deur uit wil of niet iets wil doen, dat je dan een stressbal of een fidget spinner gebruikt. Zodat je die lichamelijke onrust wel kwijt kan. En ik hoop dat je hier iets mee kunt, Tessa. En laat het even weten. Dit zijn ook kleine tips die op zich geen oplossing zijn, maar wel onderdeel van een oplossing kunnen worden. Juist doordat je gaat stapelen met dit soort kleine dingetjes, kun je een routine ontwikkelen die voor jou wel werkt. Maar laat even weten of je iets kunt met deze tips. Dan neem ik nog even een slokje water. Voordat we doorgaan naar de laatste vraag. Want al met al is het toch al een behoorlijk lange podcast aan het worden. De laatste vraag. En deze laatste vraag die is gesteld door de aanstichter van dit idee van een Q&A. Een vraag en antwoord podcast. En dat is Hade. Want Hade die stuurde mij een DM op Instagram. Met deze vraag. En die zei van misschien hebben anderen ook wel iets aan dat antwoord. En waarom doe je niet eens een keer een Q&A podcast aflevering voor dit soort vragen. Want er zijn vast meer mensen die vragen hebben waar anderen ook iets aan hebben. Dus het is een super tof idee, Hade. Hade kun je ook vinden op Instagram onder @theartistwayonline. En zij heeft zelf ook een podcast, de Tiny Podcast. Is een kleine aanrader, vooral voor de creatievelingen onder mijn luisteraars. Is deze podcast misschien ook een goed idee? En Hade heeft een hele fijne stem om naar te luisteren ook. Maar oké, haar vraag. Hoi Jorna, mijn zoon van 7 heeft ADD, vermoed ik. Vanochtend een hele toestand om hem op tijd op school te krijgen. Een kwartier te laat. Hij had geen sokken aan, maar neemt dan geen initiatief om die te halen. En zijn fietssleutel was kwijt. Ik heb zelf ADD, dus de ochtenden zijn al zo lastig. Ik was heel kwaad op hem en ik voel me zo schuldig. Heb jij tips? Een boek bijvoorbeeld dat ik kan lezen met praktische tips? En ik heb haar vraag al beantwoord in de DM ook, maar ik beantwoord hem voor jullie nog een keer. Excuus. Want zo 1, 2, 3 weet ik geen boek met tips. Misschien moet ik die wel zelf schrijven. Want wat mij heeft geholpen, alleen heb ik niet ook nog een peuter tweeling rondlopen en Hade wel. Dus dat lijkt me ook een complicerende factor om de ochtend een beetje rustig te houden. Wat mij heeft geholpen is om 's ochtends, voordat de kinderen naar school gaan, ook alleen maar daarmee bezig te zijn. Ontbijten doe ik bijvoorbeeld pas als zij op school zijn, want dan hoef ik alleen maar de spin in het web te zijn die alles coördineert. En ik vind dit een hele stomme uitdrukking, want de spin in het web vind ik een hele slechte metafoor voor wat je dan doet. Dus namelijk gewoon het rustpunt, het middelpunt zijn. Het enige wat ik doe in mijn ochtendroutine als de kinderen naar school zijn, is de kinderen opdrachten geven. 1 opdracht per kind. En die laten uitvoeren. En als aan het einde van de opdrachten nog tijd over is voordat we naar school moeten, dan kunnen ze iets voor zichzelf gaan doen. Maar tot die tijd ben ik in charge. Dan zeg ik boterham maken, boterham eten. Want bij mij moeten ze namelijk altijd alles zelf doen. Van brood smeren, dat doet mijn jongste van 8 ook zelf. Tot aankleden en je 10 uurtje in de tas stoppen. En zorgen dat je je gymkleding mee hebt. En verder, dat zei ik net ook al, is de regel. Eerst de dingen doen die je moet doen voordat je mag spelen of iets anders mag doen. Oh, en voordat ik zelf opsta, dus voordat ik aan mijn routine met de kinderen begin, doe ik altijd een paar minuten mediteren, zodat ik met rust de dag kan beginnen en niet meteen meegesleurd wordt in de vaart van anderen, in de kinderdrama's. Ik kan me bijvoorbeeld ook voorstellen dat een bord met pictogrammen werkt. Ik ken mensen die met jongere kinderen die dat gebruiken. Het werkt ook heel erg goed. Dat kan voor je tweeling misschien ook wel al heel erg helpen. En dat is waar een vaste, voorspelbare volgorde van taken staat per gezinslid. Wat ook heel erg helpt, is sommige dingen al de avond van tevoren klaarzetten of klaar laten zetten. Ik laat mijn oudste dochter bijvoorbeeld, voordat ze naar bed gaat 's avonds, al de schooltas inpakken voor de volgende dag, de juiste boeken erin. Dat als ze dat 's ochtends moet doen met een hoofd wat nog niet helemaal wakker is, dan vergeet ze de helft gewoon. Wat ook kan helpen is de avond tevoren bijvoorbeeld alvast kleding klaarleggen op een stapeltje bij elkaar, inclusief de schone onderbroek en de sokken. Want als ik niet tegen mijn kinderen zeg dat ze een schone onderbroek aantrekken, dan dragen ze hem echt gerust nog een dagje. Want dan hoef je daar in de ochtend niet meer over na te denken. En ik ken ook wel verhalen, veelal uit Amerikaanse Facebookgroepen, dat ze hun kinderen 's avonds alvast de kleding voor de volgende dag aandoen. En dat scheelt een enorme bult met tijd. Nou zou ik dat nooit doen, omdat ik niet denk dat het heel erg lekker ligt als je alvast je spijkerbroek aan hebt, bijvoorbeeld voor de volgende dag. Dus zoveel mogelijk de dag van tevoren al voorbereiden en misschien ook wel helpen voorbereiden, dat je alvast bij het naar bed gaan samen de kleding voor morgen uitkiest. Want als ik voor mijn dochter de kleding voor morgen alvast uitkies, dan is het kansloos en wil ze dat zeker weten de volgende dag niet aan. Maar als we het samen doen, is die kans alweer een heel stuk groter. En over die fietssleutel, ik was vroeger ook zo vaak mijn fietssleutel kwijt, echt niet normaal meer. Mijn ouders hebben wat ze moeten uitstaan met mij vroeger. Voor mijn oudste, die nu elke dag 10 kilometer op de fiets naar de middelbare school moet, heb ik een vrij grote en grove sleutelhanger gekocht, zodat je hem een stuk makkelijker terugvindt. Ik had vroeger altijd van die inimini sleutelhangertjes, van die inimini fietssleuteltjes die je ook nog eens een keer amper aan de sleutelhanger kon doen. En die raakte ik natuurlijk ook super makkelijk kwijt. Maar zo'n grote, grove sleutelhanger, die vind je dus ook een stuk makkelijker terug. En wat zij zichzelf heeft, of wat wij haar hebben aangeleerd, is eigenlijk om iedere dag op dezelfde plek op een hangertje te hangen. De huissleutel die zit ook aan de sleutelhangers. Op het moment dat zij thuis komt, heeft ze die sleutel nog in haar handen als ze de gang binnenstapt. En recht tegenover de voordeur hangt een rekje waar zij dan haar fietssleutel kan ophangen. Dus het gaat dan in één beweging door. Want als ze dat niet doet, als ze op een andere manier binnenkomt of toevallig met iemand anders meeloopt, dan legt ze die fietssleutel op tafel neer of in de keuken of stopt ze die in de tas of in de jaszak of dan valt die op de grond of ligt die in een schoen. Dan is het echt kansloos en is het de volgende ochtend om hem terug te vinden drama. Dus de key is eigenlijk om een routine te bouwen en dat moet echt gewoon aan de tekentafel van wat heb jij nodig in een routine, waarin je zo min mogelijk moving parts hebt, met zo min mogelijk onderdelen en de dingen die je moet doen zo zichtbaar mogelijk te maken met zo min mogelijk improvisatie onderdelen. Dus door bijvoorbeeld de kleding alvast klaar te leggen en de sokken alvast klaar te leggen en ervoor te zorgen dat het makkelijker is om je sleutel aan het hangertje te hangen dan om ergens anders neer te leggen. Dus maak het zo makkelijk mogelijk en zo zichtbaar mogelijk. En zo klein mogelijk met zo min mogelijk improvisatieonderdelen. Nou, dit was de laatste vraag van deze eerste ADHD bij vrouwen podcast Q&A sessie, oftewel vraag en antwoord, question and answer. Ik hoop dat jullie deze opzet van de podcast ook leuk vonden. Ik vond het in ieder geval wel heel erg leuk om een keer op deze manier te doen. Stuur me een DM op Insta of een mail naar jorna@yourjoy.nl waarbij yourjoy, J-O-R-J-O-Y schrijft, om te laten weten wat je van deze aflevering vindt. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.